Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin wij jullie meenemen met het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno van Wij en zoals iedere maandag zit ik aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Peter Bos had niet genoten van de wedstrijd en hebben het specifiek over PSV Feyenoord. Ik heb ervan genoten, nu is mijn vraag aan jou. Heb jij daar ook van genoten, Pieter?
Ja, absoluut. En kijk, wat het voor trainers denk ik soms minder leuk maakt, maakt het voor de neutrale toeschouwer eigenlijk leuker. Namelijk dat er fouten worden gemaakt. En ja, in deze wedstrijd werden er wel fouten gemaakt. En ook allerlei spelers die normaal gesproken nooit fouten maken. Dus David Hartsko, die speelt eigenlijk een voortreffelijk seizoen. Olivier Boskaklia aan de kant van PSV. Echt een waanzinnig seizoen als centrale verdediger. En die beginnen in één keer fouten te maken. En ik denk dat dat alles wel te maken heeft met het niveau en de intensiteit van deze wedstrijd. Dus dat de ruimtes heel klein zijn, dat continu druk is op de bal, continu duel spelen. Je zag ook wel dat beide ploegen wilden iets bewijzen in deze wedstrijd. Feyenoord van, ja, wij doen eigenlijk niet onder voor PSV. En voor PSV was dit natuurlijk het moment om te laten zien van, hey, we knallen er nog één keer overheen als een soort van kampioenswedstrijd prelude van, wij zijn gewoon echt de beste van Nederland. Ja, en met die intenties onder beide ploegen wel aan de aftrap, ja, en dan krijg je zo'n wedstrijd met veel duels, hoog tempo, maar dus ook veel fouten en daardoor ook weer veel kansen en doelpunten. Omdat als het misschien een betere wedstrijd is met minder fouten, is het minder leuk om naar te kijken. En nu, er gebeurde van alles en ook het, de dominantie voor een van beide ploegen, dat ging ook wel heel snel heen en weer, het momentum in de wedstrijd. En ja, wat dat betreft was gewoon echt een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. En dit is wel de norm in Nederland. En je hebt gewoon gezien dat als je alle wedstrijden in Nederland dit seizoen hebt gezien, dat die wedstrijden tussen Feyenoord en PSV, dat is op een heel ander niveau dan alle andere wedstrijden in de Eredivisie. Ja, dit is gewoon de norm. En voor alle andere ploegen, die moeten gaan toewerken naar, kun je mee in die norm?
Ja, in hoeverre, want je hebt het over veel duels, je hebt het over veel fouten. Het gaat vaak over Peter Bos en Arne Slot. Terecht ook. De beste trainers van Nederland. Ik bedoel, daar hebben we verder geen discussie over. Toch ben ik wel nieuwsgierig van hoe groot is die rol van de beide trainers dus dat je een dergelijke wedstrijd ziet. Is het dan echt dat ze alles van elkaar weten om elkaar in ieder geval het voetbal onmogelijk te maken?
Dat is een element erin. Kijk, een element is natuurlijk ook, daar ging het de afloop ook over met Arne Slot en Peter Bos. Ik vroeg een beetje Slot naar Milambo en dan een extra middenvelder. Maar ze speelden uiteindelijk heel veel lange bal in 2-2 in grote ruimtes.
Ja, en komt de grote kans uit voort, hè, van Gimenez.
Daar komt die grote kans uit voort. En Slot die legt eigenlijk uit van dat dat ook wel een beetje de intentie was. Van we weten dat Bos zo extreem is, dat ook als het betekent dat zij nog maar twee verdedigers overhouden in grote ruimtes, dat hij gewoon volle bak doorgaat. Dus dan moeten we ze maar zoveel mogelijk uit positie lokken om dan in die duels terecht te komen. En dat was wel grappig na afloop, dat je dus aan de ene kant Slot zag, die zoiets had van, we kregen ze soms wel niet 2-2. En daar kregen we ook al een paar kansen uit, terwijl Bos het juist zag als, dat moeten we beter verdedigen. Boskaklia die loopt in één keer onder de bal door en zij krijgen de kans. Dus hetzelfde moment dat Bos eigenlijk zoiets had van, dat zijn gewoon fouten van mijn spelers die ze normaal gesproken nooit maken. Terwijl Slot daar misschien ook een beetje in zag van, mijn tactiek werkte toch wel een beetje.
Dus en voor beide valt iets te zeggen, toch?
En voor beide valt ook iets te zeggen, ja.
Want je kunt het als een fout van Boskaklia benoemen, maar op het moment dat die bal ergens valt en het is gewoon een duel tussen twee spelers, dan is op dat moment gewoon, het duel tussen die twee gaat bepalend zijn. Dan komt er geen tactiek meer kijken.
Nee, en het grappige is natuurlijk dat tijdens de wedstrijd dat de meeste duels ook wel echt gewonnen werden door die PSV-verdedigers, daardoor want PSV ook heel veel bal bezit. Alleen als je één keer niet zo'n duel wint, dan zie je dat het meteen heel gevaarlijk is. En dat was een van de dingen die speelde. Maar hetzelfde was rond het moment waar Boskaklia de bal verliest aan Minté. Als je dat Slot vraagt, zegt hij, dat is ook wel de kwaliteit van Minté. Die is snel, die is explosief, is mijn beste verdediger in de 1 tegen 1. En die is vaak net iets sneller bij je voeten dan dat die verdediger inschat. En ook daar, denk dan Bos, ja.
Ja, die laatste meters waren ook, als je dat ziet, in eerste instantie staat hij een beetje op het scherm of zo.
Ja.
En ineens gaat hij. Dus het is best wel, als je het een paar keer terugkijkt, is het echt wel interessant. Want in eerste instantie zie je alleen de fout. Maar later zie je pas het gedrag van die Minte, dat hij dus schermt, ineens volle bak gaat, maar ook gewoon echt doorzet.
Ja.
Dus het was wel, ja, ik vond het wel een mooie
actie. Ja, ze zeggen altijd bij Liverpool, zegt Pepijn Leinders altijd, van als je dat met hem hebt over, ja, wat is nou het geheim van jullie druk zetten? Zegt hij, ja, het gaat om die laatste 20%, die laatste paar meter. Ga je echt voor die bal of ben je aan het druk zetten? En hier zag je Minte, ja, die gaat echt voor die bal. Je hoort ook wel eens geluiden dat hij ook op de training, dat hij ook wel gewoon af en toe iemand omver loopt. Omdat hij gewoon niet remt. Maar dat betekent wel dat jij op dit moment in die wedstrijd hier die bal kan veroveren. Ja, en dat soort details. En daar gaat het toch ook vaak om in dit soort topwedstrijden. En dat is ook wel weer het grappige, dat het gaat heel veel over tactiek. Die spelers, die trainers zijn ook heel veel bezig met tactiek. Maar uiteindelijk wordt die wedstrijd beslist op een paar, ja, echt momenten, een paar duels. Ook als je die 2-1 ziet die Feyenoord maakt. Kijk, je kunt het natuurlijk hebben over Ramaljo, die op een gegeven moment Giménez helemaal kwijt is. Of Boskakli, die misschien net iets beter die voorzet van Geertruiden eruit kan halen. Maar daarvoor zit het duel op de rand van de 6 tussen Mauro Junior en Timber.
Ja.
Waar dan Mauro Junior denkt uit te kunnen verdedigen, Timber nog net zijn beetje ertussen krijgt. Waardoor uiteindelijk Geertruiden daar de bal krijgt. Ja, je kunt je prima een wereld voorstellen waarin Mauro die bal wel wegkrijgt. En in dit geval stond Geertruiden voor Lozano. Ja, nu komt daar het doelpunt uit. En als die Bauer die bal bij Lozano krijgt, en dan komt misschien een counter voor PSV. PSV scoort eruit. Zeg je, ja, rechtsverdediging. Waarom staat Geertruiden nou daar?
Ja, maar zo kun je hem ook omdraaien bij Minte natuurlijk. Want pak een drukzetmoment waarin die bal net wel verroofd wordt. Of dat je te wild instapt. Want dat is een beetje met drukzet. Ga je de bal veroveren of ga je schermen dat je een gevaarlijke situatie voorkomt.
Ja.
Word je uitgekapt, dan kom je in grote ruimte.
Dus dan dan staat rest helemaal vrij. Ja.
Ja, precies. We zijn naïef aan het verdedigen. Dus het ligt in zo'n top, het is zo dicht bij elkaar. Maar dat maakt ook wel interessant jouw pro-stuk na afloop. Het verschil tussen Arne Slot en Peter Bos. Wat is nou exact dat verschil tussen die twee? Want ze willen allebei hoog druk zetten.
Ja.
Toch? Ze willen dominant zijn. Ze willen veel kansen creëren. Ze willen op de helft van de tegenstander. Maar dat gaat niet als je dat allebei wilt. Dan wordt het toch een lastig verhaal.
Ja,
waar zit nou het verschil?
Nou ja, het verschil zit in, Slot noemde het, het verschil tussen normaal voetbalgedrag en Peter Bos voetbalgedrag.
Oké. Okay.
Wat Slot ziet als normaal voetbalgedrag is ook hoe Feyenoord speelt. Dus dat is nog wel, ze zetten wel druk, maar dat proberen ze wel echt te doen vanuit de tactische formatie. Dus eigenlijk
vanuit
proberen
een ondertal eigenlijk. Proberen
ja,
ze
proberen inderdaad, ondertals, dan gaan we heel erg richting trainingstafel. Maar in principe proberen ze, ja, die vier verdedigers zoveel mogelijk eigenlijk wel op een lijn te houden bij Feyenoord. Waar je bij PSV juist ziet dat ze durven om ook die verdedigers eruit te stappen. En waar Slot het had over normaal voetbalgedrag versus Peter Bos voetbalgedrag is, hij zei, ja, als Milambo, die zakte natuurlijk gewoon echt heel diep tot op eigen helft in als middenvelder. Als je dat tegen de meeste ploegen doet, en dan was het soms de keuze, zeg maar, soms ging Boskakli helemaal door op Timber, die een van de tienen was. En de andere keer was het Ramaljo die doorging op Milambo, afhankelijk van of Schouten of Mauro uitstapte, of Wiever, als mensen dat nog kunnen volgen. Maar ja, normaal voetbalgedrag, zegt Slot, is dat dan op een gegeven moment zo'n centrale verdediger, als hij tot diep op de helft van de tegenstander door moet dekken op een middenvelder, dat hij begint te twijfelen. Alleen die spelers van Peter Bos, die twijfelen helemaal niet. Die gaan gewoon volle bak door. Die gaan er gewoon blind achteraan. Wetende van, dit is onze manier van spelen. En wij, ja, kunnen dit aan. Daarin helpt het denk ik ook dat ze heel veel snelheid hebben bij die backs. Dus bijvoorbeeld deze, die gaat best wel ver door richting Hartman. Maar die is op een gegeven moment, die is bijna altijd wel weer terug.
Ja.
En ja, dat is denk ik het grote verschil daar tussen. Omdat op die manier, je zal niet snel Hansko of in dit geval speelde Belen en anders Trauner, ja, tot diep op de helft van de tegenstander doorgedekt zien staan op een tegenstander. Dat zag je natuurlijk ook als tegenstanders bijvoorbeeld speelden met Griezmann tussen de linies. Er komt vaak Saruki in de ploeg, zodat die centrale verdedigers niet helemaal door hoeven te dekken. En ja, daar kijkt Bos dus wat anders naar. Die denkt, ja, dat kan dus wel. We doen het wel.
Dus eigenlijk heel simpel gezegd, Pieter, is het verschil tussen, als je het dan hebt, want we hebben het niet specifiek over het verdedigen, dat Arne Slot graag eentje achterin over wil houden, die vrij is.
Ja.
En Peter Bos maalt daar niet om.
Precies. En dat is wel grappig, dat als je door die lens naar die wedstrijd gaat kijken, wat we net al een beetje deden bij die momenten, dat dus die trainers daar net wat anders naar kijken, terwijl je, die lijken natuurlijk best wel op elkaar. In de visie lijkt op elkaar. Veel mensen zullen zeggen, ja, dat is hetzelfde. Maar hier komt dus heel duidelijk naar voren, ja, dat is, niet hetzelfde. Want hoe de ene het interpreteert is totaal anders eigenlijk dan de andere het interpreteert. Terwijl het ja, op het oog houdt het om een detailverschil. Maar juist dat detailverschil maakt dat PSV in deze wedstrijd meer dan 60% balbezit heeft. En ja, dat Feyenoord misschien net wat grotere kansen heeft. In ieder geval volgens Opta hadden ze meer expected goals en een hoger aantal grote kansen. Dus, en ook meer ballen veroverd rondom de vijandelijke strafschopgebied. Omdat ja, PSV veroverde de bal daar natuurlijk minder vaak. Omdat Feyenoord snel die lange bal hanteerde. Ja, dat een beetje proberen te beschrijven. Ook aan de hand van die woorden van die trainer zelf. Van waar zit nou eigenlijk ja, dat verschil in? Dus dat kunnen mensen lezen op VPRO.
Een aanrader. Dan gaan wij naar Ajax FC Utrecht. Lenten schreef dat volgende over. Dat John van Schip houvast nou ja, kan hebben nu na alleen van het systeem. Alleen ja, is het nou een 1-5-4-1 of is het nou een 1-3-4-3? Je moet er één erbij noemen. Anders,
ja, jij moet anders, dat doen. Jij zit op anders, de trainingscursus.
Anders sla je de keeper over. Maar goed, het gaat erom 5-1 of 3-4-3. Het is maar net, want dat vind ik wel. We willen in Nederland wel eens doorslaan in systemen. Maar het is uiteindelijk een startformatie die lopende... Ja, het spel wel eenmaal begint, laat maar zeggen, dynamisch is. Maar hoe heb jij daarnaar gekeken? Spelen ze nou meer met 3 achterop of met 5 achterop? Hoe zie jij dat?
Ja, het is toch een onzin discussie. Als ze de bal hebben, spelen ze met 3. En als ze de bal niet hebben, spelen ze met 5.
Ja, en als je nou kijkt naar de wedstrijd tegen Utrecht. In bij AZ had je wel het idee dat ze steeds naar achter stonden. Dus vaker wel met 5. Nu bij Utrecht hadden ze volgens mij een groter aandeel in de wedstrijd. Hoe kwam het er toen uit te zien? Want bijvoorbeeld Sosa, kwam die er beter in daardoor?
Ja, Sosa wel. Ja, die gaf ook weer een assist. Natuurlijk bij de openingstreffer Sosa. Ja, die komt dan wat meer in de situaties waar Sosa goed in is. En ze hadden natuurlijk nu ook wat meer daaraan kunnen werken om die afstemming goed te krijgen. Want het gaat uiteindelijk als je
ja,
dit systeem... Ze
hebben erop getraind, ja. Ja,
dat ja is ze het. Hebben erop getraind. Daar komen we zo denk ik nog wel op. Maar,
ja, precies.
Er is natuurlijk ook wel echt op getraind. En dan, ja, dit systeem draait natuurlijk wel heel erg om... Ja, je moet doordekken vanuit achteruit. En je moet weten, wanneer stapt die back door? Wanneer stapt de centrale verdediger door? Of, ja. En ook wanneer doe je dat nou niet? En ja, op dat vlak waren ze nu iets verder. En tegelijkertijd, ja, het is thuis tegen FC Utrecht. En ik weet dat die uit een... hele goede serie komen, ja. Utrecht. Alleen, het is natuurlijk niet... Als we net hebben over PSV Feyenoord is de maatstaf. Ja, dit is niet... Voor Ajax zou dit niet de maatstaf moeten zijn... dat je thuis tegen Utrecht weinig kansen weggeeft... als je met 5 verdedigers speelt. Het gaat erom, we spelen straks tegen Aston Villa. Oké, wat krijgen we dan te zien tegen een tegenstander... die wel in staat is om... Ja, onder dat eerste drukmoment uit te spelen. Ja. En dan gaat proberen om Ajax in grote ruimtes te krijgen. En die verdedigers voor lastige keuzes te stellen. Kijk, dat is natuurlijk de echte test.
Dit is wel
test.
Een belangrijke discussie. Want als je de eerste helft pakt, Hato als meester, die schoof ook een aantal keer door. De vraag is dus, durven dat ook tegen Aston Villa? Kom je dan ook in die situatie dat je dat doet?
Ja, het zou dus wel moeten. Anders gaat het helemaal niet functioneren. Dan loop je alleen nog maar terug. En dit is natuurlijk geen ploeg die, als ze veel in de eigen 16 komen... dat ze dan succesvol gaan verdedigen tegen Aston Villa. Dus ja, dat zou je moeten doen.
Ja.
Dus daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Van in hoeverre Ajax al in staat is om competitief te zijn tegen Aston Villa. Ja, en persoonlijk heb ik daar wel een beetje een hard hoofd in. Ik heb ze natuurlijk ook gezien natuurlijk en in de Premier League... maar ook op een gegeven moment live in het stadion tegen AZ. En dan zie je wel dat die ploeg is zo goed ingespeeld. Ja, en Ajax is hier nu 2 weken mee bezig. Dus daar zit wel echt, vrees ik voor Ajax, nog een wereld van verschil tussen. En dat is wel... Ja, Aston Villa is ook weer niet Manchester City. Dus dat zal wel, zeg maar, bij Ajax... Ja, de lat...
Aston Villa maakt het Manchester City wel knap moeilijk.
Ja, die hebben Manchester City de slechtste wedstrijd in het Pep Guardiola-tijdperk laten spelen dit seizoen. Dus dat is absoluut waar. Maar ik bedoel maar aan te geven, van het is ook niet de allerbeste club in Engeland. Dat zou wel de maatstaf bij Ajax moeten zijn. Dat je in ieder geval competitief kan zijn tegen dit soort tegenstanders. En ja, deze ploeg heeft een stapje gezet... Alleen ik heb nog niet de indruk dat ze die stap in die richting hebben gezet. En ja, ik vrees voor Ajax met deze jonge ploeg dat het ook in dit systeem nog wel wisselvallig kan zijn. Maar goed, ze zijn in ieder geval eindelijk weer in staat om de nul te houden. Dat geeft iets van houvast in een moeilijke fase.
Ja, mooi stuk van Lentigo. Maakt het ook gelijk heel nieuwsgierig richting de wedstrijd tegen Aston Villa. Wat mij ook nieuwsgierig maakt is... Brian Brobby is toch wel steeds een van de lichtpunten bij Ajax. En dan ben ik wel nieuwsgierig van, oké, je speelt tegen Aston Villa. veel hoger niveau. Ik kijk er zo naar uit van hoe hij zich staande gaat houden tegen die defensie. Hoe zie jij dat?
Dat klopt. Ja, als je gewoon sec kijkt naar zijn rendement dit seizoen in Europa versus in de Eredivisie, zit daar een enorm groot gat tussen. Ja, ik denk dat het ook niet helemaal los valt te zien van dat zijn fysieke voordeel over het algemeen tegen volwassen Europese verdedigers kleiner is dan in de Eredivisie. Ja, ja. Dus dat wordt wel interessant om te zien of hij het misschien ook een keer in zo'n soort wedstrijd kan laten zien. Omdat dat tot nu toe ook voor Bobby, maar heeft natuurlijk ook te maken met hoe Ajax als geheel functioneert. Want als spits ben je natuurlijk wel afhankelijk van de aanvoer. Krijgt natuurlijk ook net wat minder aanvoer in dit systeem. Dat gaf je zelf ook aan zonder buitenspelers dan, ja, dan dat hij in een 4-3 speelt. Ja. Dus
hij zou
staat...
bij Ajax de spits kunnen zijn die soms ook aangespeeld kan worden, dat je in ieder geval de kans krijgt om tot aanvallen
te
komen.
Ja, maar hij staat natuurlijk wel vaak een beetje op een eiland, is dan de enige met diepgang in dit systeem. Dus dat wordt voor hem wordt dat wel heel erg pittig tegen twee goede centrale verdedigers van Aston Villa. Dus ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar hoe die zich daar kan manifesteren.
Ja, gaan we volgen. Dan maken we een stapje naar het derde niveau in Frankrijk. Sterker nog, we gaan even naar een laagvlieger van het derde niveau.
Nog even over die training.
Oh ja, je hebt helemaal gelijk. De training. Want wij maakten inderdaad de opmerking, daar hebben ze op getraind. Maar hebben ze erop getraind? Want ze waren heel veel vrij.
Ja, daar heb ik me echt een beetje over verwonderd. Dus dit is zo'n verhaal, dat wordt op een gegeven moment ergens verteld. En iedereen gaat dat navertellen. En op een gegeven moment gaat het er voor mensen meer over dat ze ook even hun mening geven over hoe schandalig het is dat hij 3 dagen vrij is. In plaats van dan nog gekeken wordt van, klopt dat nou eigenlijk wel dat ze 3 dagen vrij waren? Want dat is überhaupt niet het geval geweest. Dus ze speelden zondag die wedstrijd. Dan kwamen ze uit het dubbel schema. Nou, we hebben Slot er ook over gehoord recent. Met ook nog een verlenging. Dus die spelers, ja, die waren eigenlijk total los. Naar die wedstrijd op zondag. Die hebben op maandag binnen een hersteltraining gehad. Van die maandag werd er ook gezegd, dat is een vrije dag. Maar dat was dus een hersteltraining. Nou, op die dinsdag was wel een vrije dag. Dat is eigenlijk binnen de periodisering redelijk normaal. En toen hebben ze op donderdag, nou, dan kun je discussie voeren over de periodisering, et cetera. Maar op donderdag heeft Ajax lang 11 tegen 11 gespeeld. Nou, ze hebben natuurlijk dat nieuwe systeem, er moet getraind worden. Dat was voor veel mensen ook het argument waarom het schandalig was dat ze zoveel dagen vrij kregen. Maar ze hebben dus lang 11 tegen 11 gespeeld op hoge intensiteit met spelers die wel fit zijn, maar geen frisheid hebben. Mm-hmm. En vervolgens stond die vrijdag in de periodisering ingetekend als optioneel. Dus het was sowieso het geval dat de staf van Ajax zou gewoon daar zijn. En spelers konden ook komen. En daar konden
maatwerk mee leveren dus.
Maatwerk leveren. Terwijl andere spelers die misschien in het rood zitten, nadat ze ook nog 11 tegen 11 lang hebben getraind, thuis konden blijven. Alleen dat is op een gegeven moment in de pers verschenen als een verhaal van, ja, Ajax had er een vrije dag. De hele staf was er niet. Iedereen zat maar thuis. En toen besloten 13 spelers uit zichzelf, we gaan trainen. Terwijl het was vanaf het beginsel, was het zeg maar optioneel en maatwerk geweest. Dus dit was het. Als je zegt optioneel is niet het idee, dan komt helemaal niemand. Is ook niet het idee.
Iedereen komt. En er waren ze te nodigen.
Ja, en er waren er ook nodigen. En dan werd dat verteld als zijnde, ja, die spelers van Ajax, die zijn vrijwillig naar de club gekomen, want die staf die biedt die training niet aan. En ja, uiteindelijk aan het eind van de week iedereen alleen nog maar het verhaal over, zijn 3 dagen vrij geweest. Terwijl ik denk, als je naar de feiten gaat kijken, ja, je moet het wel heel erg willen buigen om te zeggen, ze waren 3 dagen vrij. En je moet ook nog plaatsen in die context.
Maar de impact daarvan kan echt wel, even hypothetisch, Ajax zou verliezen van Utrecht. Dan wordt het daar aan gekoppeld.
Dat klopt. Terwijl het uiteindelijk net gaat om beeldvorming. Hoe leg je het uit? Zijn er dan 3 vrije dagen? Of is dat net wat anders? En als je die optionele dag gewoon als een trainingsdag erin had gezet en je hebt gezegd, deze individuele speler die zit in het rood en die houden het voor zich aan de kant. En dan is het in één keer geen vrije dag. Ergens verwondert me dan wel dat er daar zoveel over gaat. En natuurlijk, je kunt van alles aanmerken op Ajax hoe dit seizoen eruit ziet. Maar ik weet nog niet of dit nou de meest succesvolle stok was om mee te slaan. Omdat sowieso de bedoeling was dat spelers kwamen. En dat kan ook maatwerk zijn dat je individueel beelden gaat kijken. Ja, al dat soort dingen. Dus dat is wat anders dan, ja, ze zitten de hele dag thuis op de PlayStation.
Ja, ik ben blij dat jij dat even recht zet, Pieter, want dat is alleen maar goed. Dan gaan we kort het meest gelezen item op VE Pro gaan bespreken. Dat komt van Dave Albers. We hebben het over een club op derde niveau in Frankrijk. Sterker nog, een club die het moeilijk heeft op, in het derde niveau in Frankrijk. Dave is op bezoek geweest bij Jermaine Lens. En de zin, ja, het klinkt misschien stom, maar misschien omdat je zelf ook misschien wel eens in die situatie komt. Niet zo extreem uiteraard, maar er staat ineens 110 kilo op de weegschaal. En ik zie Lens als een supersnelle aanvaller, sterke gozer. En dan 110 kilo, denk ik, ja, dat is toch het zinnetje stom. Maar dat, wat mij is het meest bijgebleven.
Ja, sowieso wel een fascinerend verhaal. Versailles, natuurlijk, ja. Een club, een naam die je eigenlijk kent van een paleis. En daar is dan een club. En die club die mag bijvoorbeeld ook niet 's avonds spelen. En dan is het verhaal daarbij dat vroeger Lodewijk de 14e niet wilde dat er andere lichten waren in de stad. En dat daarom de stadionverlichting 's avonds niet aan mag. En daarom spelen ze in een of andere rugbystadion. En daar zit dan een x-voudig international van Oranje. Die gewoon nog basisspeler is geweest op het WK in Brazilië. In een van de poolwedstrijden. Ja, die loopt daar tussen bij een degradatiekandidaat op het derde niveau in Frankrijk. Ja, dat is fantastisch dat Dave daar is geweest. En dat hij die verhalen heeft opgetekend van Jermaine Lens. Omdat dit is zo'n speler, die is in één keer uit het oog verdwenen. Omdat die zat in Turkije, die is daar op een gegeven moment uit het elftal beland. En heeft toen besloten van allerlei winst op mijn garde. Ik ga hier wel mijn geld ophalen. En daarna is hij dus in één keer bij dit Versailles beland. En om dat te lezen, dat verhaal achter de schermen bij hoe een Oranje International in één keer op het derde niveau in Frankrijk belandt.
En waar hij zich begeeft, hè? De stad waarin hij zich begeeft. Ja, ook leuk om mee te nemen.
Dat fascinerend verhaal. Ik zou het echt gaan lezen.
Absoluut. Hulde voor Dave. Pieter, dankjewel en tot de volgende.
Ja, tot ZSM.